Ja, je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Georganiseerde Chaos, de podcast. Ik ben Wietke, motivator, mama en een tikkie hysterisch en ik hou ervan om een taboetje te doorbreken. Leuk dat je weer luistert. Veel plezier. Deze week heb ik een hele leuke en bijzondere gast in mijn podcast met eigenlijk wel een, alle taboes zijn natuurlijk heel erg speciaal, maar deze is wel extra speciaal. Ik heb deze week Marina. Marina ken ik inmiddels ook al een tijdje uit het VE-wereldje. We hebben elkaar nog nooit gezien eigenlijk. Daar komt binnenkort een verandering in. Maar Marina is bij mij gekomen en zij heeft een onwijs mooie podcast. Of mooi podcast, mooi taboe, als ik het mooi mag noemen. Want het is omgeven van liefde. Dat is wat ik vooral ervan heb meegekregen, wat ik tot nu toe heb gelezen. Maar ik wil het heel graag aan Marina zelf overlaten om te vertellen wat haar verhaal is. Dus Marina, stel jezelf even voor en vertel je taboe als je wil.
Nou, dankjewel. Ik ben dus Marina en wij kennen elkaar inderdaad al eventjes omdat we allebei als VE werken. Naast dat ik VE ben, ben ik ook moeder van twee jongens, Oliver en Pepijn. En ik ben getrouwd met Tim, ik woon in Eindhoven. Nou, het standaard riedeltje. ik vind het heel grappig, want ergens voelt het voor mij niet als een taboe, zeg maar. Zelf ervaar ik dit niet als taboe. Maar ik merk dat de omgeving dat vaak wel zo ervaart. En misschien niet eens bewust. Dat is ook nog wel interessant natuurlijk.
Ja.
Maar wij hebben eigenlijk op dagdagelijkse basis te maken met levend verlies.
Ja.
En ik weet nog heel goed dat ik die term voor het eerst hoorde en dat ik dacht, nou, is dat niet een tikkeltje overdreven in onze situatie? En levend verlies staat er eigenlijk voor dat je te maken hebt met chronische rouw. Dat klinkt dan iets minder mooi. Dat je bepaalde dingen niet kunt doen die je wel had willen doen. Dat je je leven iets anders in moet richten dan dat je dat eigenlijk had willen doen. Dat. En ik weet dat ik vooral ook dacht, maar mijn zoontje is nog in leven, dus hoezo is er dan sprake van verlies?
Ja, want Oliver, die heeft een ziekteaandoening, hoe mag ik het zeggen?
Ja, stofwisselingsziekte. Hij heeft een zeldzame stofwisselingsziekte waarbij zijn glucosetransporters, die zijn stuk. Of die doen het niet goed meer, we weten eigenlijk niet in welke mate dat is. Waardoor zijn hersenen niet de juiste voedingsstoffen hebben gekregen in de eerste 2 jaar van zijn leven, want toen wisten we dat niet. En dat heeft schade veroorzaakt. En daarnaast werkt dat nu nog steeds niet zo. Maar we hebben nu een heel streng ketogeen dieet. Ja. Waarbij we ervoor zorgen dat vetten zijn energie zijn. En daardoor ontwikkelt hij zich veel beter en kunnen we zijn symptomen ook enigszins beperken. Dus dat is fijn dat dat bestaat.
Wat waanzinnig ook. Ik heb het inderdaad wel eens vaker gehoord. En dat is schijnbaar ook werkzaam voor mensen met epilepsie, volgens mij. Klopt dat?
Ja, en bij dit syndroom hoort ook epilepsie. Hij heeft absences. Dat zijn momenten van heel eventjes staren. Van pauzeren eigenlijk. Hij heeft geen actieve epilepsie, maar we zijn daar altijd wel waakzaam voor. Dit dieet wordt daar ook voor gebruikt, ja, want het zorgt voor een andere verbranding van je stofwisseling.
Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk supergoed dat het er is, maar want Oliver is de oudste of de jongste?
Oliver is de oudste. Oliver is 5 en Pepijn is bijna 3.
Want als je waarschijnlijk, jullie hebben natuurlijk geoefend voordat Oliver zich aan. Nou ja, goed, maar weet je, zodra jij een zwangerschapstest in je handen hebt, ik zeg altijd, dan ben je gelijk moeder. En dan gaan je radaren gaan, nee, je, die radertjes, hè, radaren, poepoe, die gaan aan. En je gaat dromen hebben en je denkt, en dat is al vaak volgens mij een beetje hoe wij het tussen haakjes gezien normaal gesproken zouden willen hebben. En dan?
Ja, ik denk dat bij ons misschien ook wel versterkt werd, want wij hebben een vriendengroep en wij zijn met, ik weet niet precies hoeveel stellen, 6 stellen. En wij waren met bijna alle dames tegelijk zwanger. Jo. Dus al onze baby's, die kwamen in een range van een paar maanden tijd, kwamen ze. En ik weet nog heel goed dat Oliver een half jaar oud was. En dat ik aan een van die meiden vroeg van, nou goh, doet jouw kind dit of dit? En toen zei ze, ja, ja, die doet dat wel. Ik zeg, oh ja, die van mij niet. Nee, maar ze doen het allemaal op hun eigen tijd. En ik voelde ergens dat dat niet klopte. Ja. En nou ja, nadat hij dus een half jaar oud was, nou, het begon eigenlijk al eerder dat hij met een maand of drie werd hij regelmatig ziek. En we konden niet echt de vinger opleggen, maar nog niks zorgwekkends. Nou, en dat riedeltje, dat bleef eigenlijk een beetje zo ontstaan. Ja, totdat hij twee was. En in de tussentijd mist hij gewoon eigenlijk alle mijlpalen. Dus, en als je geen moeder bent, dan weet je misschien niet over welke mijlpaal ik het heb, maar over...
Er een hele hoop.
Ja, precies. Ja. Dat eerste jaar. Maar dat is dus ook zoiets. Dat eerste jaar, dat was fucking loodzwaar. En nu ik een tweede heb, kan ik dat ook nog beter plaatsen. Want ik denk dat dat voor iedereen loodzwaar is. Maar ik denk wel dat je aan die mijlpalen heel erg ophaalt. Dus ja. Dat je echt gewoon fucking rete trots bent als ze dan kunnen zitten, kruipen, brabbelen, you name it. Maar ja. Wij stopten er van alles in. Maar er kwam behalve heel veel liefde en vrolijkheid, want hij was ook in zijn gezicht heel communicatief. En dat heeft ook veel artsen lang om de tuin geleid. Kwam er niks. Ik weet dat ik tegen mijn zusje op een gegeven moment vroeg die al een kindje had. Ik zei van... Maar hoe leer je dan dat ze een handkusje geven? Of hoe leer je dan dat ze kunnen zwaaien? Weet je wat? Ja, ik had echt geen idee. En nu bij mijn jongste zoontje, ik kijk elke dag. En dat is al vanaf dat hij een aantal maanden oud is. Kijken wij onze ogen uit dat dingen vanzelf gaan. Want niks gaat vanzelf bij Oliver. Weet je, twee keer per week logopedie, ergotherapie, fysiotherapie. Ja, en dat elke week maar weer maanden, jaren lang. Ja. En dan echt natuurlijk fucking trots op wat hij bereikt op allebei, dat is geen vraag. Maar dat eerste jaar, het was vooral heel veel slapeloze nachten. En je zag gewoon niet een vooruitgang, weet je. En dat is gewoon heel lang eigenlijk in die tropenjaren ook blijven zitten. Want hij is nu 5. Maar grotendeels eet hij nog niet zelfstandig. Dus voor zijn dieet is eten gewoon ook heel belangrijk. Hè? Als hij heel lang niet eet, nou, dan lopen we allerlei risico's. Dus daar ligt ook wel wat focus op. En ik ben heel even mijn verhaal kwijt. En hij is bijvoorbeeld nog niet zinnelijk. Dat gaat voorlopig ook nog niet komen. Dus al die dingen die ik ook dan in mijn omgeving weer hoor. Van, oh, wat een verlichting. Zonder luiers de deur uit. Ja. Of, wij kunnen nooit zomaar de deur uit. Gaat gewoon niet. Nee.
Het is zo, lijkt me zo intens. En ik zeg, het is zo intens. Nou ja, ik heb een zus die is geestelijk gehandicapt. Dus dat is eventjes op een... dat is ook een... Nou ja, zij was altijd een klein kind. Dus er is altijd een extra zorg. Dus dat heb ik heel erg vanuit mijn ouders meegekregen. En ik heb het gezien. Ik zie het zelf. Ik voel het zelf. Het sloopt je, dat zorgen. Is het niet?
Ja, je staat omdat je echt 24/7 aanstaat. Ja. Want je weet dat je het niet los kunt laten. Nee. En ik denk dat dat misschien ook het zwaarste is. Weet je, je hebt... Als ik met hem naar de speeltuin ga, weet je, mijn jongste, die is dan 3 en die moet ik natuurlijk in de gaten houden. Want die denkt dat hij 10 is en dat hij best naar de drukke weg kan lopen. Ja. Maar dat is van een heel ander soort orde, weet je. Oliver heeft motorische problemen, dus ik moet hem altijd in de gaten houden. Hij heeft een Mickey button.
Wat is dat?
Dat is een button in je maag eigenlijk, zodat je daar zonder voeding
op aan kan.
Ja. Dus wij hebben op een gegeven moment... voeding was altijd een strijd. En in het begin toen hij op dat dieet kwam, ging dat eigenlijk wat beter. Alsof hij natuurlijkerwijs voelde van, hé, nu krijg ik voeding waar ik wel wat mee kan. Geen idee, maar dat, zo leek dat. Ja. Ja, totdat het wel weer ook een strijd dat hij weigerde weer te eten. En toen hebben we besloten om over te stappen op zondevoeding. Dus we hebben eerst een neusmaagzonde gehad. Dan kregen we ook best wel wat onbegrip uit de omgeving. Zo van, nou, dat is toch allemaal niet nodig, het valt toch al mee. Maar als je constant bezig bent met dat je kind voldoende moet eten, ja, dat is gewoon echt niet cool. En nee. die zonde, dat is gewoon het beste wat we ooit hebben kunnen doen.
Want ik wou het zeggen. We
konden tijd loslaten, hij was beter gevoed, hij had meer energie, hij ging met sprongen vooruit. Maar dat zijn keuzes, die wil je helemaal niet maken.
Nee, maar luister, jij wilt toch niet altijd die strijd aan moeten gaan? Het is voor jou niet fijn, maar voor je kind absoluut ook niet. Weet je, eten moet geen strijd zijn. Je hebt het nodig. Dus stop met die strijd en doe wat je kan, ja, lijkt mij. Ja. Maar vooral dat onbegrip lijkt me ook zo verschrikkelijk. Dat je je iedere keer maar misschien weer, ik weet niet hoe je in die wedstrijd zit, maar dat je je moet verontschuldigen misschien. Of dat je er een verklaring aan geeft. Of hoe heb je dat gedaan?
Ja, ik denk wel ook een verklaring. Kijk, veel dingen. Daarom ben ik op een gegeven moment ook die blog gaan schrijven. Omdat ik het heel moeilijk vond dat een groot deel van onze sores echt achter gesloten deuren plaatsvond. Ja. En dat was niet eens bewust. Maar veel van die zorgen, weet je, als ik hem s'avonds naar bed breng en ik sta zijn zondevoeding klaar te maken en de pomp aan te sluiten en de button te verzorgen. En ik ben aan het struggelen welke luiers er op deze leeftijd dan nog passen en dat soort dingen. Dat zijn geen dingen die je ziet als ik op een verjaardagsfeestje sta. En dat zijn ook geen dingen die ik daar eventjes in geuren en kleuren ga vertellen. Niet omdat het een geheim is. Maar waarom zou ik dat doen, weet je? Maar dat is natuurlijk wel een heel groot deel van ons leven. En op het moment dat we een verjaardag binnenkomen, dan heb jij geen idee dat daar al denkwerk en voorbereidingstijd aan vooraf gegaan is. Op een verjaardag eten ze taart. Dan moet ik een alternatief. Ik wil mijn kind dan een alternatief bieden, zodat hij niet het idee heeft dat hij niet mee kan doen. Dus ik moet zorgen voor tijd. Ik heb wel eens 's avonds om 12 uur lag ik in bed. Dacht ik, kut, morgen gaan ze op school pannenkoeken eten. Ben ik mijn bed uitgegaan om pannenkoeken te bakken. Want ik wil dat hij mee kan doen. Maar dat zijn dingen, dan sta ik 's morgens aan het schoolplein. Dan is er natuurlijk niemand die ziet dat ik om 12 uur 's nachts nog die pannenkoeken heb staan bakken. En is dat erg? Nee, het is niet erg. Maar het voelde wel heel, en nog steeds wel, heel eenzaam.
Dat kan ik me zo voorstellen. En dat voel ik ook in alles door. Want wat je zegt, het is achter gesloten deuren. Er zijn waarschijnlijk weinig mensen die dat herkennen. Of misschien juist wel heel erg veel die er niet voor uitkomen. Ik heb heel veel vragen. Ik ga bij het begin beginnen.
Hou je niet in, meid?
Nee. Hey, luister. Hoe was het voor jou toen het allemaal net duidelijk werd dat er wat met Oliver aan de hand was?
Nou, in het begin, zeg maar, dus dat hij die mijlpalen ging missen, dan hoop je nog dat het wel meevalt. En de professionals om ons heen, zeg maar, fysiotherapeuten en zo, die wisten het ook niet helemaal. Die hadden zoiets van, dit kan twee kanten nog op. Of het komt helemaal goed en we kijken hier later op terug en er is niks aan de hand. Of er is hier toch iets goed mis. En dat stukje heeft lang geduurd. Ik heb daar wel echt voor moeten strijden ook. Want artsen namen ons lange tijd ook niet serieus. Wat ik zeg, hij is communicatief heel vaardig. Dus dat leidt je ook om de tuin, zeg maar. Of hij heeft, zeg maar, een expressie in zijn gezicht. Kan lachen, emoties tonen. Dus dat komt denk ik ook al anders over. En totdat we op een gegeven moment, was het enige wat nog eigenlijk over was, was het doen van een DNA-test. Om te kijken of er dan iets op de genen zat. Nou, per gods gratie wilden ze daar dan wel aan meewerken. Ik zei nou, heel graag, weet je, want ik weet niet, dat wil ik wel. Toen zei ik van, we hebben ook de wens voor een tweede kindje. En die hadden we al een beetje uitgesteld, want we dachten, wat gaat het doen met Oliver? Dat kun je met een gerust hart doen, want de kans dat er iets ergs uitkomt is echt nihil. Nou, gedaan. Nou, we hoefden niet lang te oefenen. Dat geluk hebben wij dan. Dus ik was redelijk snel zwanger. En toen was ik, voor 4 maanden zwanger. En toen gingen we naar het ziekenhuis. En we gingen, de uitslag van de DNA-test kon elk moment komen. Ik had toevallig de dag daarvoor gebeld van, goh, is de uitslag er al? Nee, die is er nog niet. Nou, wij naar het ziekenhuis. We zouden een nieuwe arts ontmoeten. En dat zou gewoon een intake zijn. En ze komt binnen. En ze gaat zitten. En ze krijgt rode vlekken in de nek. Dus ik wist al. Ik krijg ook gewoon weer kippenvel eigenlijk als ik het vertel. En ze zegt, ik heb de uitslag van de DNA-test. Ja, ik zeg, die is niet goed. Nee, zei ze. En ik weet nog, ze noemde natuurlijk meteen wat het was. En ik had geen idee, ik bedoel, nou, dat is ook niet helemaal waar, want dit is eigenlijk nog wel interessant om te vertellen. Een half jaar daarvoor had ik op Facebook een artikel voorbij zien komen over twee jongetjes met deze aandoening. In Nederland. En dit is een aandoening die niet veel voorkomt. Maar toen ik dat las en ook een filmpje van een van die jongetjes zag, dacht ik van, dit zou het wel eens kunnen zijn. Maar je ziet zoveel dingen dat je denkt van, ja, dat zal wel niet. Maar omdat het zo zeldzaam is, is het natuurlijk wel heel interessant dat toen voorgekomen is. En het eerste wat ik vroeg was, is het progressief? Want ik dacht, dan ga ik mijn kind misschien verliezen. En toen zei ze, nee, dat is het niet. Dus toen voelde ik heel veel opluchting. En daarna zei ik, zie je wel, ik wist het. Ik was gewoon, ik huilde, maar ik voelde ook een opluchting. Want eindelijk hadden we een antwoord.
Ja.
En een antwoord wat tegelijkertijd ook 180.000 vragen met zich meebracht. Maar we hadden een antwoord.
Je had een richting.
Precies. En al die tijd, mijn man en ik hadden daar ook discussies over. Hij zei, Marine, je moet stoppen met zoeken. En we stoppen met therapie, want die fysiotherapie heeft geen zin. Maar ik dacht alleen maar, ja, maar ik moet er alles aan doen om mijn kind het beste te geven. Weet je, niet dat hij dat niet dacht, hè? Maar ja, op een gegeven moment, we wisten het ook niet. Waar waren we mee bezig? Het is ook je eerste kind, dus ja, en we doen denk ik allemaal maar wat.
Zeker!
No shit. Nee. Maar in onze omgeving werd het ook in eerste instantie niet zo gezien. Achteraf kwamen de mensen, ja, wij hebben wel gedacht dat. En dat voelde ook alleen.
Ja, omdat, wat is dat lekker lullen dan? Hè?
Ja, dat. Ik dacht van, ja, maar waarom heb je dat toen de tijd dan niet... Heb je mijn gevoel niet bevestigd? Want ik voelde me heel erg alleen. Ik ging heel erg navragen bij vriendinnen. Zie jij dit ook? Of bij andere bekenden. Zie jij dit ook? Nou, dat valt wel mee. En ik weet nog dat ik een keer... toen hadden we de diagnose al. En toen stond ik op een feestje. En toen zei iemand van... Hey, hoe is het met jullie? Ik zei, nou, we hebben de ziekte redelijk onder controle. Oh, het gaat dus eigenlijk heel goed. Nou ja, nee, het gaat dus goed. Nee, maar dat is dus niet echt wat mensen willen horen.
Nee, weet je, we zijn volgens mij allemaal erop ingeprogrammeerd dat we eigenlijk alleen, wanneer wij het willen, een slechte film willen kijken. En voor de rest, hè, waar slechte dingen in gebeuren. En voor de rest, nou, allemaal je klep houden en het gaat met iedereen fantastisch goed. Maar zo zit het leven natuurlijk niet in elkaar. Dat weet jij, dat weet ik. Daar zijn we heel goed in. Hey, en nu? Hoe is Oliver nu als vijfjarige? Wat zijn de mijlpalen die hij nu heeft? Hoe klein het ook mag zijn.
Nou, hij kan nu lopen. Hij kan sinds hij 3 is volgens mij lopen. Dus daar zijn we echt ontzettend blij mee. Want dat hebben we nooit geweten of dat zou gaan gebeuren. Hij heeft heel veel humor. Dus dat is ontzettend leuk. Weet je, grapjes en voor de gek houden.
Want hij kan gewoon praten?
Hij kan niet gewoon praten. Hij heeft moeite met uitspraak. Ja. En de vraag is of dat ooit echt helemaal goed gaat komen. De verwachting is niet dat hij ooit zo zal gaan praten zoals jij en ik. Dus hij praat ook met gebaren, met klanken. Dus wij doen daar ook een gebarencursus voor. Om hem zoveel mogelijk te ondersteunen en hem alles te bieden. Dat hij zichzelf vooral duidelijk kan maken. Hè? Want daar, hij is natuurlijk, hij snapt eigenlijk alles. Alleen zijn lichaam werkt niet mee.
Hij kan zich niet goed uitdrukken zoals hij zou willen.
Nee. Dus, en dan wordt hij niet begrepen. En daar raakt hij gefrustreerd van. En daar ontstaat ook een stukje gedragsproblematiek.
Uh-huh.
Dus spelen met leeftijdsgenootjes bijvoorbeeld is ook heel lastig. Maar hij zit op speciaal onderwijs. Hij zit op een Mathielschool. En dat was ook in het begin, vond ik dat heel moeilijk. Want als je het dan hebt over die dingen waar je van tevoren over fantaseert, dacht ik, oh, al onze kinderen, die gaan allemaal naar dezelfde school. En dan staan we met elkaar aan het schoolplein. Dat is even anders, weet je. Ik sta tussen de taxibusjes aan het schoolplein. En daar zijn bijna geen andere moeders, want die kindjes gaan allemaal met de taxi naar school. En er zijn geen vriendjes die thuis komen spelen of hij gaat ook niet bij iemand spelen. Dat gaat gewoon niet met zijn energiebeperking. Kijk, en nu weet hij dat soort dingen natuurlijk nog niet echt. Maar er gaat een moment komen, en dat is met andere dingen ook. Hè. Hij ziet nu zijn broertje, die gaat hem op motorisch gebied, maar ook spraaktaal, is hij hem gewoon voorbij gegaan. En dat ziet hij en dat vindt hij niet leuk. En dat snap ik.
Ja.
Ja, dus hij, weet je, het is echt een ontzettend, hij is heel lief en grappig en ja, hij, heel slim ook, weet je, echt oplossingen bedenken. Dus dat gaat, ik denk dat zijn karakter hem super ver gaat brengen, weet je. Hij pakt andere mensen altijd in met zijn karakter. Ja, en tegelijkertijd wat dat ook weer lastig maakt, is dat mensen vaak niet zien dat daar dus ook gedragsproblematiek aan vast of achter schuil gaat.
Ja.
Dat als hij dus wel te veel doet, dat ik 's avonds hem echt in de houtgreep moet nemen, met hem op de grond moet gaan zitten en hem diepe druk moet geven totdat hij weer rustig wordt. Dat hij met zijn spullen gaat gooien, dat er een glas kapot valt. Omdat hij gewoon het niet kwijt kan. Maar dat zie je niet, want dat laat hij niet zien als wij ergens zijn. Dat de kater komt later, zeg maar.
Ja. Ja. Och, mijn hart breekt echt voor... Ik kan me zo zijn frustraties inbeelden. Dat het, oh.
Ja. Ja, dat vind ik ook, weet je. Want je gunt je kinderen alles. Dat zal jij ook weten, weet je. Dat is gewoon geen vraag. En
nee.
Ja. Want dan zeggen mensen wel eens, ja joh, dan geef je hem toch iets anders mee naar school als er pannenkoeken gegeten wordt of zo.
Nee, maar zo werkt het niet.
Nee, weet je, kinderen die willen, en dat is nu iets super simpels. Van de week had Pepijn, die had slippers gevonden in de kast en die wilde die aan. Nou, prima Piet. Dus hij trekt die slippers aan en Oliver die zegt ook, ik verstond het eerst niet, dus daar gingen we al eigenlijk mis. Want hij had zoiets, ik wil ook slippers. Nou, uiteindelijk begreep ik wat hij bedoelde. Nou, ik had ze niet in zijn maat. Nou, ga ik op zoek naar slippers in zijn maat. Hij kan daar gewoon niet op lopen. Dat gaat motorisch gezien gewoon niet. Maar leg dat maar eens uit aan een 5-jarige. Waarom zijn broertje dan wel slippers aan? En dat zijn hele simpele kleine dingen, maar dit gaat de hele dag door, weet je. Pepijn staat op, die wil een banaan, die mag een banaan. Oliver, die kan dat niet met zijn dieet. Ik probeer altijd weer een alternatief aan te bieden, maar vaak gaat het er niet om dat ik een alternatief heb. Hij wil gewoon wat Pepijn heeft. Ja, en dan voel je als moeder, voel je dat natuurlijk op je hart, weet je. Denk je van, ja, dit is niet, ik zou het je zo graag willen geven. Ja.
Wat een strijd. Ik kan alleen maar mijn petje voor je afnemen. Want je gunt je kind precies wat jij zegt het allerbeste. Je gunt je kind een tussen haakjes normaal. Nogmaals, wat is normaal? Een normaal leven. Dat je niet hoeft na te denken. Dat je gewoon kunt doen. Dat je je kind inderdaad niet in de houtgreep hoeft te nemen. Dat je kind kind mag zijn zoals je het graag zou zien. En het zit hem waarschijnlijk ook niet in de acties die je moet doen. In de dingen die je moet doen. Natuurlijk maken die je moe. Maar ik denk ook eerder dat het tussen je dat het in je hoofd zit. Dat je daar moe van wordt. Dat je je kind niet kan geven wat je het zo graag voor het kind wenst.
Ja, die emoties. Die
ja.
En kijk, de ene dag zijn die veel meer aanwezig dan de andere dag. En van de week fietste ik door de stad en dan zie ik een gezin zitten met 2 kinderen op het terras van de leeftijd waar onze kinderen ook zijn. Dan raakt me dat weer. Omdat dat zijn geen dingen die wij snel doen. Omdat dat gewoon ook energietechnisch niet gaat. Weet je, daar betalen we zo'n hoge prijs voor. Dat we ons altijd afvragen, is het waard? En dan komen we eigenlijk keer op keer tot de conclusie dat het dat niet waard is. En dan vraag je jezelf weer af, doe ik hem dan tekort? Want dan ontneem ik hem dus ervaringen, weet je wel? Ja, het is een constante strijd eigenlijk. En altijd kiezen tussen 2 kwaden. Zo voelt
dat
het een
het.
Beetje. Ja.
Wat intens. En ik heb dit ook nooit van je geweten. Ja, je hebt natuurlijk je blog, maar hè, ik volg je natuurlijk op je zakelijke account. En ik vond je altijd al heel krachtig overkomen. Maar je bent het ook gewoon... Niet dat je je alles voor... Maar snap je wat ik bedoel?
Het is niet dat... Ik maak er geen geheim van. Ik weet, ik heb voor een klant gewerkt. En uiteindelijk zei zij tegen mij... we gingen de samenwerking beëindigen. En toen zei ze van... Ja, maar als ik had geweten wat jouw privésituatie was, dan had ik deze samenwerking niet gestart. Dat raakte me heel erg, want ik dacht, maar ho even, ik ben daar heel open over. Weet je, op mijn website, zakelijke website, zeg ik ook van wat mij drijft om ondernemer te zijn, weet je. Hoofdzakelijk zodat ik het leven voor mijn kinderen in kan richten, dat het voor het hele gezin werkt, weet je. Dus als ik een ziekenhuisbezoek heb, dat ik dat kan doen. Dat is echt, ja, de hoofdreden. Maar het is ook niet iets, weet je, het is ook geen onderwerp waar ik nou de hele dag, elke week over ga lopen lullen. Want ja, het is ook wat het is.
Ja.
Ik denk dat ik dat ook moeilijk vind, want er heerst natuurlijk een taboe op zeggen dat het kut is. En ik heb heel lang ook gewoon zelf altijd gezegd, ja, het gaat goed, op zijn gangetje of dit en dat. Ja, totdat ik dus ging zeggen dat het kut was en mezelf ook dacht van, nou, ik ga er gewoon eerlijk over zijn. Ja, en dat bleef maandenlang zo gaan. En toen dacht ik, op een gegeven moment begon ik wel weer te denken, ja, maar ik kan toch niet blijven zeggen van, het is kut. Ja, maar ja, ik heb nu die weg al gekozen, weet je, ja, dat.
Wat is het van de afgelopen jaren, wat heb jij het meeste gemist? Van bijvoorbeeld van anderen, van in je leven, het mag alles zijn.
Ja, het eerste wat in me opkomt is gewoon doen. Dus gewoon erop uittrekken. Wij zijn op zich, zowel Tim als ik, best wel huismussen van onszelf. Weet je, we zijn wel graag thuis, want we hebben een leuk huis, een leuke tuin. We maken ons eigen feest. Maar ik denk, weet je, dat had ik me gewoon anders voorgesteld ook. Dat ik dacht, oh leuk, met de kinderen naar een dierentuin. Nou ja, Oliver is 5 en hij slaapt nog steeds tussen de middag. De jongste ook, maar ja, die is dan bijna 3, dus dat zal er, laat ik het even afkloppen, maar
oh,
ergens
ja.
Hier vanaf gaan. Ja. Joyful. Nee, het is gelukkig natuurlijk. Dus die dag, weet je, 's morgens gaat, dan is al te kort. 'S middags zou dan kunnen, ja, dat, gewoon gaan. Ja, ja, en gewoon, ik dacht, oh leuk, gaan we een keer uit eten of naar de McDonald's of... Ja,
de normale dingen.
Ja, wat denk ik voor het gemiddelde kind dan misschien... Dit is natuurlijk ook een hele grote groep die weer andere uitdagingen heeft. Maar ja, de normale dingen.
Gewoon je kinderen oppakken, om het even zwart-wit te zeggen. Dat je ergens naartoe kunt gaan. Dat je denkt, oh, we hebben een uurtje de tijd. We kunnen het prima redden. En huppatee. Ja, dat zal waarschijnlijk niet zo gaan.
Niet nadenken, weet je
ja.
wel. Ja, dat ik gewoon, en gewoon denken, joh, dan kopen we daar wel een broodje. Of,
precies.
Of we zien wel. Maar dat gaat gewoon niet. Nou, en ook dan constant erop letten, ja, zit hij wel oké, weet je? Of gaan we, of moeten we iets doen? Wel eten geven, geen eten geven, extra vetten, dat. Ja. Jeetje, dus een beetje het zorgeloze, denk ik. Ik weet natuurlijk niet hoe het is als je dan... alleen een gezond kind heb of alleen maar gezonde kinderen. Want ik denk dat je dan misschien ook nooit zorgeloos bent. Maar als
op een ander level.
Ja, misschien. En als zij wel eens gaan logeren. Ja, ik ben altijd mijn telefoon ook in de gaten aan het houden. En ik word dan ook wel eens gebeld. Ja, dit werkt niet helemaal met de zondevoeding. Hoe moet ik dus of zo doen? En dat graag, hè. Ze mogen me altijd bellen. Maar ja, ik sta dus altijd aan.
Hé, hey, maar wat knap dat jij, dat je Pepijn uit logeren laat. Dat vind ik al überhaupt ook al heel erg knap. Maar Oliver ja. ook. Wat goed. Hebben jullie daar, is dat dan bij familie, bij vrienden, bij een logeerhuis idee?
Ja,
vertel eens.
Nou, bij de opa's en oma's.
Ja.
En niet vaak, want ik vind het ook best wel lastig. Maar waarom ik het lastig vind... is met name omdat de prijs die we daar ook voor betalen hoog is.
Oh ja.
Want opa's en oma's, die willen natuurlijk het allerleukste ook voor hun kleinkind. Wat helemaal logisch is. En Oliver, die vindt ook alles leuk. Dus die gaat ook zelf altijd over zijn grenzen heen. Het is natuurlijk ook een kind, dus hoe bewaak je dan je grenzen? Ja. Dat weet ik van mezelf vaak niet eens. Maar... dan, en de opa's en ooms houden er al superveel rekening mee. Maar het is toch een andere omgeving. Andere structuur. Dus als hij dan terugkomt van dat logeerpartijtje, dan zitten wij op de blaren. En dat is wat voor mij de drempel maakt om hem uit logeren te brengen. En ik denk wel, hoe ouder die wordt, hoe meer we het doen. Omdat hij zichzelf ook duidelijker kan maken van ik wil dit wel, ik wil dit niet. Nou, en hoe vaker hij natuurlijk wel gaat logeren, hoe makkelijker mensen ook met die zondevoedingspomp en zo omgaan. En sinds kort hebben we 1 keer per maand mag Oliver naar een gastgezin op een zaterdag. Ja, daar zijn we, dat is ook wat heel dubbel is, want daar ben je dan super dankbaar voor dat dat kan. En tegelijkertijd is dat natuurlijk wat je nooit gewild had voor je kind.
Natuurlijk niet. Je wil je kind altijd bij jezelf houden.
Precies. Ja, ik wil mijn kind niet wegbrengen. Ik wil degene zijn die leuke dingen met hem doet. Maar het is heel fijn voor ons, maar ook voor Pepijn, om heel even een ander soort dynamiek in het gezin te hebben.
Voel je je dan schuldig?
Zeker.
Ik kan me zo voorstellen.
Ja.
En ik hoef je niet te vertellen dat het niet hoeft, hè?
Nee, want dat weet ik verstandelijk ook wel. Maar dat is echt wel next level schuldgevoel. Zo van, ja, want voor mijn gevoel zeg ik van, ja, wij hebben er even geen zin in, weet je wel. Terwijl het is gewoon echt zwaar. En dat zorgt ervoor dat we weer heel eventjes een beetje op adem kunnen komen. Tegelijkertijd zitten we nog in de opstartfase. Dus is het nu nog echt heel erg investeren. Als hij nu thuis komt, het eerste wat hij doet is Pepijn slaan. Alleen maar omdat zijn prikkel, hij is gewoon helemaal, ja, dus dan is het weer aan ons om weer alles helemaal in het gareel te houden. En dan denk je wel eens, ja, laat maar gaan. Weet je, laten we maar niet doen, want dit is zo'n investering. Maar dat gaan we niet doen, we gaan het wel doorzetten.
Ja.
Maar ja, ik denk soms wel eens van, misschien is er ook geen ontkomen aan, hè, om uiteindelijk naar iets van een logeerhuis of zo te gaan. Maar daar wil ik nog helemaal niet aan denken, maar ja.
Het lijkt me zo ook frustrerend dat je jezelf constant moet opknippen. Weet je, je wil Pepijn de jeugd geven die je zou wensen. En je wil Oliver alles geven wat je kan. Maar die twee zijn heel slecht te verenigen natuurlijk. Klopt. Met elkaar.
Ja, maar letterlijk ook, zeg maar. Want Oliver voelt frustratie richting, ze zijn dol op elkaar. Maar hij voelt ook frustratie richting Pepijn. Zo van, hé, hij mag dingen wel die ik niet mag. En hij kan dingen wel die ik niet kan. Dus hij botviert dat dan ook echt op Pepijn. En Pepijn heeft weer zoiets van, wat de fuck gebeurt hier? Ik ram erop terug. Want het zijn twee jochies, weet je wel. Ja, dat is wel lastig. Weet je, ik heb toen ik was al zwanger voordat we de diagnose kregen. En ik denk soms wel eens, en dit is dan ook weer zo'n fucking taboe. Als wij dit geweten hadden, dat Oliver ziek was, dan denk ik niet dat wij aan een tweede kind waren begonnen. En dat heeft helemaal natuurlijk niks met Pepijn te maken, want ik ben dol verliefd op dat kind en ik hou van hem onvoorwaardelijk. Maar dan denk ik niet dat we dat aan hadden gedurfd.
Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. En inderdaad, wat je zegt, dat is ook een taboe, maar dat heeft inderdaad niks te maken met Pepijn, maar alles met je niet hoeven op te delen. En dat je het ene kind alles kan geven wat hij nodig heeft. En nu heb je twee kinderen die je ook alles wil geven. En dat alles, dat kan niet. Het zijn twee verschillende allessen. En dat ik kan me heel goed voorstellen. En ook dat lijkt me echt zo fucking eenzaam. En zeker als je dat niet dan mag zeggen. Omdat iedereen zegt, oh, joh, het zal wel meevallen. En het komt wel goed. En ja, je moet maar je best doen, hoor. Ja, is heel vervelend. Maar ja, het is wat het is, hè. Ja, weet je, zo gaan die dingen niet. Het is inderdaad wat het is. Maar soms is het gewoon weg kut. Weet je? Dat. Ja.
En ik ben, weet je, ik zie dat dan nu ook bij andere mensen gebeuren. Dan zeg ik van, dat was laatst nog met iemand. Oh ja, die sprak ik dit weekend. En toen zei ik, hoe is het? Ja, het gaat eigenlijk nog niet zo goed. Maar het komt wel goed. Ik zeg, ja, het zal ook vast goed komen. Maar dat betekent toch niet dat het nu gewoon kut is. Ja. En dat mag ook gewoon, weet je.
Ja.
Ik weet dat tijdens het business retreat waar ik laatst was. Daar waren allemaal vrouwen die mij niet kenden. En die naar mijn verhaal vroegen. Maar die ook echt luisterden. Die alleen maar luisterden. En er niks van vonden. Misschien vonden ze het wel, maar dan konden ze het goed verbergen. Maar gewoon, weet je, alleen luisteren. En gewoon zeggen, jeetje, wat zwaar, wat kut. En geen oplossingen. Niet zeggen, het komt wel goed. Hoewel dat echt fucking goed bedoeld is. Hè? Ik bedoel, iedereen die nu die podcast luistert en denkt, oh, maar dit heb ik wel eens tegen Marina gezegd. Hey, I know dat het uit een goed hart komt. Daar twijfel ik geen seconde over. Maar soms wil ik ook gewoon horen dat het echt kut is.
Ja, maar dat mag ook. En daar mogen we als maatschappij ook veel meer op letten. We hoeven geen oplossingen te hebben. Soms willen we alleen maar horen, het is kut. Punt. Wil je wat erover kwijt? Wil je wat vertellen? Wil je schelden? Wil je janken? Wil je gewoon stil naast me zitten? Moet ik je handje vasthouden? Wat moeten we doen? Wat is het dat jij nodig hebt? En dat gaan we even doen.
Ja.
Dat is wat we nodig hebben. Nou, ik zeg we, maar je snapt wat ik bedoel. Nee, maar snap je? Ja, en daar mogen we als maatschappij zoveel meer over nadenken.
Maar ja, er is natuurlijk denk ik ook wel de laatste jaren zo'n meer een trend geweest dat het allemaal positief en leuk moet zijn. En dat je vooral ook niet te negatief mag zijn. En dat was ook een overtuiging en nog steeds wel die ik zelf heb. Weet je wel, dat ik vooral niet ook negatief over mag komen en niet te vaak mag zeggen dat het kut is, weet je?
Ja, maar dat is dus het mooie hoe je dat zegt. Negatief overkomen. Nee, je laat gewoon weten hoe het echt is. Jij hebt toch ook niet voor deze situatie gekozen?
Nee, dat klopt. Maar toch, ja, ik voel daar zelf ook wel een ja, toch ook nog wel een bezwaar in, weet je wel? En ik merk het ook dat mensen tegen wie ik dat wel eerlijk zeg, daarmee verwatert het contact dan ook. Dat zegt natuurlijk ook genoeg, hè? Weet je, ik ben daar ook oké mee, want ja, heel eerlijk, ik weet zelfs niet, soms niet dat ik van achter nog leef. Prima dat ik nog maar een select groepje om me heen heb. Maar ja, dat geeft denk ik wel aan dat mensen dat ook liever niet willen horen.
Dat is het. Weet je, we hadden het hier natuurlijk, zei ik het in de podcast of zei ik het voor de podcast? Weet je, dat mensen heel erg graag zelf willen kiezen wanneer ze een film met ellende op willen zetten. Dat ze daarvoor kunnen kiezen en in het echte leven. Nou, ik heb even geen zin in ellende, dus zeg maar gewoon dat het goed gaat. Dan hoef ik niet oprecht te zijn, oprecht te vragen hoe het met je gaat. En dat is wat we gewoon volgens mij heel erg missen. Gewoon echt dat oprechte.
Ja.
En ik zeg ook altijd, als ik aan iemand vraag, hoe gaat het nu? Weet je, ik vraag altijd, hoe gaat het nu? Ja. En iemand zegt van alles is goed. Dan zeg ik, nou, daar geloof ik geen reet van.
Nee.
Want alles kan niet altijd goed gaan. En dat je je kut mag voelen, dat, hoezo mag dat niet? Ja, nou ja, goed, iedereen die mij inmiddels volgt en kent, die weet dat ik daar natuurlijk heel erg voor sta.
Geen diepjes omwind.
Nee, ja, weet je, maar het mag er gewoon zijn. Weet je, heel veel situaties in ons leven, daar kiezen wij niet voor. En hebben we er maar gewoon mee te dealen. Weet je, het komt wel goed. Ja, het zal vast wel, maar nu niet. Dus hou je klep en laat mij me gewoon goed voelen.
Maar dat is natuurlijk ook nog een interessante, want, maar wat komt er dan precies goed?
Ja.
Want ja, het gaat niet goed komen zoals jij bedoelt dat het goed gaat komen.
Precies.
Maar daar ben ik oké mee, weet je. Voor mij is het wel goed, maar ja. En ook, dan wil ik daar wel eens een, dan denk ik, oh, we hebben op dit moment wel alles onder controle. Ja, en dan dus maar de aanname dat het allemaal goed is. En dan sta ik 's avonds weer die zondevoeding klaar te maken. En dan denk ik, ja, en dit is nou precies wat mensen dan niet zien, weet je. En ik wen daar ook aan, hè? Want de eerste paar keren was ik me daar veel meer van bewust. Nu doe ik het ook vaak zonder nadenken. Maar nog steeds besef ik me bij heel veel situaties dat ze niet zijn zoals ze bij de gemiddelde mens
absoluut
zijn.
Absoluut.
En ik denk dat als mensen dat al weten, dat zou al zoveel minder eenzaam voelen. Ja.
Deel erover. Ja, je doet het natuurlijk al, maar deel er nog meer over. Dit is ook het leven. Het leven is niet een gezin van 4 personen, een jongetje, meisje, waar iedereen allemaal gelukkig is en die straks allemaal de HAVO gaan doen, bij wijze van spreken. En die op een gegeven moment ook weer mannetje, vrouwtje en weet ik veel wat. Weet je, alle vormen, alle maten, die zijn er. We lopen allemaal zo te tetteren dat onze maatschappij zo inclusief is. Nou, dus echt niet waar. Nee. Het is echt niet waar. Daar zijn we helemaal niet op ingericht.
Nee.
Echt niet. En dat mag gewoon zoveel meer. Want er is gewoon een enorme groep die jouw gevoelens zal herkennen. Die op welke manier dan ook een enorme bak met eenzaamheid moet dragen. En die zo weinig mensen daarin kunnen betrekken om zelf te kunnen ventileren. En dat is dus ook waarom ik deze podcast heb. En dat ik ook zo blij ben dat jij erin wilde komen.
Ja, want, leuk.
Ja, weet je, het mag gewoon een platform hebben. Dit is ook het leven.
Ja.
Dit is het leven. En ik hoop gewoon zo onwijs dat er ook maar iemand is die hiernaar luistert en die zich kan herkennen in jouw verhaal. En dat die denkt, oh, poef, ik ben daar ook niet alleen in. En dat.
Ja, dat ook.
Hey, en om het met een positieve noot af te sluiten. Wat heeft het je gebracht?
Zoveel. Ja, dat is, ik zeg altijd, als ik het over zou mogen doen, dan denk ik niet dat ik het anders had willen hebben. Weet je, hoe zwaar, kut, verdrietig, whatever het dan ook is. Maar het heeft me... ik zie nu, weet je, als ik alleen al kijk wat ik dan van Pepijn zie. Weet je, als ik Pepijn uit een open beker zie drinken, dan denk ik, oh, dat kan die. Of als ik hem hoor praten, denk ik, oh, dat kan die goed praten. Of weet je, je gaat zoveel meer dingen waarderen ook wel om wat ze zijn. Maar ook, ik denk als je dan even ook een beetje VA-technisch kijkt. Planmatig, weet je. Ik was wel echt iemand van, oh, dan gaan we in dat weekend dat doen en dat doen. En ja, en jarenlang kwam er gewoon helemaal geen fuck van die plannen terecht. Want dan hadden we gepland om een nachtje weg te gaan en dan werd Oliver weer ziek. En ik heb dus inmiddels ook wel geleerd dat plannen, en ik ben nog steeds echt een planfreak en het liefste structuur en al die shit, maar inmiddels ben ik er ook oké mee als het dan niet gaat zoals het gepland was, weet je. Ja, het heeft me ook zo'n brede kijk natuurlijk gegeven op de wereld. Want als ik nu een andere ouder zie lopen, ook met een kind in een rolstoel, of dan, ja, ik voel dat in mijn hart. Want ik zie ze lopen en ik zie ze lachen achter die rolstoel. Want ze willen hun beste been voorzetten voor dat kind natuurlijk. Maar ik zie ook de pijn en het verdriet wat achter die glimlach schuil gaat. Want dat voel je als ouder. Ja, en daar voel ik me eigenlijk wel heel rijk door. Ondanks ja. dat dan misschien niet een positief ding is of zo. Maar ja.
Is zo onwijs positief.
Ja, maar omdat ik het dan toch over het verdriet van iemand anders heb. Maar ik vind het heeft me dus ook een heel rijk mens gemaakt eigenlijk.
Ik denk dat jij ook zoveel meer ziet in het leven nu dan een gemiddeld mens. En inderdaad wat je zegt, dat je juist ook die kleine dingen ziet. Dat als Oliver iets bereikt heeft of iets kan. Nou, en Pepijn net zo, hè, begrijp me niet verkeerd. Maar dat je daar misschien wel dubbel zo trots op bent. Dat je intens gelukkig bent met de fijne momenten als die er zijn. En dat je ook weer kan opladen als Oliver weer in de houtgreep genomen moet worden. Dat je dan daarna ook weer fijne momenten kan hebben. Weet je, dat verdriet en geluk mogen naast elkaar bestaan. Weet je? En je mag ook gewoon gelukkig zijn met wat niet zo gelukkig is. Ik ga het niet ongelukkig noemen, want dat is het niet. Maar wat iets minder gelukkig is. Of wat weet je, dat bestaat naast elkaar. Ja. En daar mogen we gewoon ook veel meer op focussen. Op dat wat er wel is. En nogmaals, ik neem onwijs mijn petje voor je af. En ik ben ook wel een beetje stil van je verhaal. Want weet je, ik ben natuurlijk ook moeder. En als moeder heb je maar één wens. En dat is dat het met je kind goed gaat. Op welke manier dan ook. En als het dan met je kind even niet zo goed gaat. Of hè, dat het anders is dan dat je verwacht had. Ja, daar moet ik toch even voor slikken. En ik vind het heel fijn dat je er ook zo open over praat. En zouden mensen jou ook mogen benaderen als ze zich zouden herkennen in je verhaal?
Ja, graag.
Nou, dan zet ik het even in de show notes. Dan kunnen mensen
toch...
Lekker hip. Hey, is er nog iets wat jij kwijt wil? Is er nog iets wat jij aan ouders wil meegeven of mensen die in een soortgelijke situatie zitten? Wil je ze nog iets zeggen? Wil je ze iets meegeven? Wil je ze een tip geven? Wil je ze zeggen, alles komt goed? Nee.
Ik ga een tip geven. Want dat vind ik echt... soms geef ik nu mijn zusje, die net moeder is geworden, tips. Maar dan zeg ik er altijd even voor, hier komt een ongevraagde tip.
Ja, oh, dat is heel herkenbaar.
Irritant is het eigenlijk. Dus heel veel slik ik al in, denk ik, nee Marina, hou je mond. Maar soms denk ik, nee, dit moet eruit. Maar dan zet ik even, hier komt een ongevraagde tip.
Dus jongens, nee, hier komt een ongevraagde tip.
Nee, ik heb, ja, nou wel, weet je... Volg altijd je fucking moedergevoel. Dat heeft mij zoveel gebracht. En nu bij de tweede bij Pepijn ben ik daarvan wel van de leg. Omdat ik natuurlijk dat moedergevoel heeft een andere lading gekregen ook. Dus dat brengt me ook weer heel vaak in verwarring. Maar het heeft altijd geklopt bij mij. Dus dat denk ik. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, en überhaupt natuurlijk volg altijd je gevoel. Maar
ik vind het een hele mooie om hem hiermee af te sluiten. Marina, onwijs bedankt voor je hele prachtige verhaal. En dat Oliver en Pepijn gewoon op hun manier fantastisch grote jongens, die mannen mogen worden.
Ja.
En dat het daar gewoon ook op hun manier goed mee mag blijven gaan. En voor de luisteraar, onwijs bedankt dat je hebt willen luisteren naar deze aflevering. In de show notes kun je Marina ook vinden. En nogmaals bedankt voor het luisteren. En je ziet wel weer wanneer er een nieuwe podcast komt. Toedeloe!